Het thema van deze dienst is, yes, we gaan naar de kerk. Ik neem dat thema neem het hele jaar mee, dat is niet alleen voor vandaag. De voorganger is dominee Daniel Timmerman. We beginnen deze dienst met het zingen van lied 381, vers 1, 2 en 5. Het nieuwe daglicht staat ons borg. En daarna is er een moment van stilte. Mijn naam is Jan Verstraat en ik ben vandaag ouderling van dienst. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Ook aan het begin van dit nieuwe jaar mogen we uitspreken dat we onze hulp van God verwachten. Onze hulp is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw is en eeuwig leeft en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. En hij groet ons met genade en vrede van God de Vader door onze Heer Jezus Christus in de gemeenschap die de Geest ons geeft. Amen. Groot is uw trouw, o Heer. Dat mogen we extra bedenken en zingen op deze nieuwjaarsdag. We zingen lied 58. Wat leuk dat er ook kinderen zijn in de dienst. Ik tel er in de gauwigheid sowieso al 7, maar kan ook maar zo zijn dat ik er eentje over het hoofd zie. Sommige mensen die gaan op nieuwjaarsdag 's ochtends vroeg naar zee en nemen ze een nieuwjaarsduik. En dat heb ik nooit gedaan, dat lijkt me veel te koud. Maar ik kan me wel voorstellen dat als je dat doet, dat je dan lekker fris bent en ook een goed gevoel hebt van yes, ik ben het jaar goed begonnen. Nou, jullie hebben ook een soort nieuwjaarsduik door lekker vroeg naar de kerk te gaan. En dan begin je het jaar mooi goed. 3 kinderbijbelgroepen lijkt me wat veel. Er zijn in ieder geval 2 leiding. Dus dit is het moment dat de kinderen naar voren mogen komen. En dan misschien dat jullie samen gaan zitten met elkaar. Dus de kinderen mogen naar voren komen. En ik steek de lantaarn aan voor jullie hierachter. En ook voor de kinderen thuis. Neem ze maar gewoon alle 3 mee. Dan hebben jullie nog een beetje vuurwerk. We hebben oud en nieuw gevierd. In Colossense 3 heeft Paulus het over oud en nieuw, maar dan over ons oude leven en ons nieuwe leven. En we lezen een gedeelte uit dat hoofdstuk. Eerst gaat het over het oude, over dat wat we in Christus mogen afleggen. Laat wat aards in jullie is afsterven. Ontucht, zedeloosheid, hartstocht, lage begeerten en ook hebzucht. Hebzucht is afgoderij. Want om deze dingen treft God storen degene die hem ongehoorzaam zijn. Bedrieg elkaar niet langer, nu u de oude mens en zijn leefwijze hebt afgelegd en de nieuwe mens hebt aangetrokken, die steeds vernieuwd wordt naar het beeld van zijn schepper en zo tot inzicht komt. En hoe ziet die nieuwe mens er dan uit? Nou zo... Jullie moeten je kleden in innig medeleven, in goedheid, in nederigheid, zachtmoedigheid en geduld. Verdraag elkaar en vergeef elkaar, als iemand een ander iets te verwijten heeft. Zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven. En bovenal, kleed u in de liefde. Dat is de band die u tot een volmaakte eenheid maakt. Laat de vrede van Christus heersen in je hart. Want daartoe zijn jullie geroepen als de leden van 1 lichaam. En wees ook dankbaar. We gaan een kerstlied zingen. Want we leven nog op de kerkelijke kalender in de tijd van kerst. Maar laten we bij dit lied dan ook speciaal die woorden van Paulus in ons achterhoofd houden. Het gaat over het afleggen van het oude. Nou, we gaan zingen over hoe het kind van kerst onze schuld verzoent. Ons oude leven is verzoend, vergeven. En het gaat over nieuw geboren zijn. En denk dan aan dat nieuwe leven waar we over hoorden. We zingen gezang 135 vers 1 en 3. Laten we samen gaan bidden. Dank u voor uw trouw, Vader. Dank u dat u ons gedragen heeft door de afgelopen nacht heen. Door het afgelopen jaar heen. En dat we nu samen als uw gemeente u mogen loven. Groot is uw trouw, o Heer. Heer, we bidden dat we met u, met uw woord, in gebed en in het aanbidden en loven van u een schone start kunnen maken, een nieuw begin. Dat we als nieuwe mensen mogen leven, dankzij Jezus onze Heer. Heer, wilt u met uw geest bij ons zijn in dit uur? Daar vragen we u om in vertrouwen. In Jezus' naam. Amen. In mijn opleiding heb ik vroeger geleerd dat rond de jaarwisseling, op oudejaar sta je dan vaak meer stil bij de troost. En op nieuwjaarsdag, dan mag het ook wel een beetje pit hebben, een beetje prikkelen, een beetje een aansporing zijn voor het komende jaar. Dus vandaar ook inderdaad die prikkelende titel voor de dienst, voor de preek. Yes, we gaan naar de kerk. En dat verbind ik aan Psalm 122. Dorenda die zal die psalm voor ons lezen. En na de lezing gaan we zingen gezang 1, alle vier de versen.
Een pelgrimslied van David. Verheugd was ik toen men mij zei, wij gaan naar het huis van de Heer. En nu staan onze voeten binnen je poorten, Jeruzalem. Jeruzalem als een stad gebouwd, hecht en dicht op één. Daar trekken de stammen naartoe, de stammen van de Heer. Om Israëls plicht te vervullen, te prijzen de naam van de Heer. Daar zetelt het gerecht, daar troont het huis van David. Vraag om vrede voor Jeruzalem, dat rust hebben wie van je houden, dat vrede heerst binnen je muren en rust in je vesting. Om mijn verwanten en vrienden zeg ik, vrede zij in jou. Om het huis van de Heer, onze God, wens ik je al het goede.
Gemeente van de Heer Jezus Christus, lieve broers en zussen. Elk jaar wordt er in veel landen een woord van het jaar gekozen. In 2022 was dat in het Nederland, in de Nederlandse taal, het woord klimaatklever. Je weet toch van die mensen die dan kleverachtig spul gooien op kunstwerken. In het Verenigd Koninkrijk was het woord van het jaar 2022 het woord goblin mode. Dat is lastig te vertalen, maar het betekent zoveel als trollenmentaliteit. Het gaat over wat dan gezien wordt als een maatschappelijke trend. Over hoe mensen in de tijd na de lockdowns eigenlijk, terwijl de beperkingen zijn opgeheven, toch nog een beetje blijven leven alsof er nog een lockdown is. Dat betekent, zoals het plaatje hier laat zien, je huis niet opruimen, want er komt toch geen bezoek. En als je online werkt of studeert, ja, waarom zou je eigenlijk je aankleden? Je hebt toch alleen maar je gezicht op een scherm? Dus haren kammen misschien, maar verder. Dat. Gewoon lekker binnen blijven. En ook een beetje afstand houden van het sociale gebeuren. Nou, ik stuurde deze afbeelding in onze gezinsapp met de vraag, roept dit herkenning op? Waarop ik natuurlijk als antwoord kreeg van ja, dat lijkt wel een beetje op jou, papa. De trollenmentaliteit. Toen ik daar eens verder over nadacht, vroeg ik me af, zou dat ook iets zeggen over het kerkelijk leven? De laatste lockdown is bijna een jaar geleden. 10 maanden, 11 maanden. Maar het is nog altijd rustiger in de kerk. Dan weet ik ook wel dat dit moment met deze groep mensen hier in de kerk ongeveer het minst geschikte moment is om het daarover te hebben. Want wie de moeite neemt om op nieuwjaarsochtend naar de kerk te komen, heeft vast geen last van zo'n goblin mode. Maar ik dacht van ja, ik wil het er toch eens over hebben. Als aanzet voor gesprek. Dus absoluut niet om te oordelen, te kritiseren. Maar gewoon om het erover te hebben met elkaar. Het gesprek in de gemeente te voeden. Ook in het besef dat, een tijdje terug was het techniekteam in de kerkenraad en die vertelde dat een dienst zo'n beetje nog 200 keer wordt bekeken, of een stukje daarvan, na de zondag. Dus alle mensen die misschien deze preek nog naluisteren, laten we het erover hebben. Ik wil het dus hebben over de vraag, waarom zouden we naar de kerk gaan? Als een prikkelende stimulans voor gesprek in het nieuwe jaar. En ik wil dat absoluut niet ongenuanceerd doen. Want ik weet heel goed dat er sinds corona mensen zijn die gewoon echt niet meer naar de kerk kunnen. Vanwege ouderdom. Ook mensen die zeggen van ja, maar ik heb zo'n kwetsbare gezondheid. Ik vind het toch altijd heel spannend om naar de kerk te gaan. Er zijn mensen die te maken hebben met chronische ziekten. En die super trouw zijn in het meemaken van de livestream en elke zondag klaar zitten met een kopje koffie voor de computer of voor de televisie. Dus ik ben niet ongenuanceerd als ik het wil hebben over de vraag, waarom gaan we naar de kerk? En ik weet ook heel goed dat het leven voor heel veel mensen gewoon heel veel en vol is. En dat is niet minder geworden de afgelopen jaren. Het leven kan voor jou, voor je gezin, als een red race voelen. Een continue race met elke keer weer nieuwe dingen die je moet doen. En dan lukt het soms niet. En wat heerlijk dat er dan zo'n prachtige livestream is. Ik denk dat we dat ook echt wel mogen benadrukken. Net zoals we super blij zijn met alle kosters, alle mensen die zorgen dat het gebouw elke zondag weer gezellig en warm is. Zo zijn we super blij met onze technici. Want dat is gewoon veranderd. De kerk zijn is anders geworden. We weten dat er elke zondag zo'n 40 à 50 mensen om 10 uur de dienst meemaken via YouTube. En ik zei het al, dat er ook nog zo'n 200 mensen zijn die de preek of de mededeling of misschien wel de hele dienst later nog nakijken. En dan kunnen we wel een beetje zitten miesmuizen en denken van nou ja, het is een beetje leger in de kerk en het wordt niet meer zo vol. Maar als al die 250 mensen echt naar de kerk zouden komen op zondag, dan zouden we geen plek genoeg hebben. Dus het is allemaal relatief. Ik bedoel maar te zeggen, Ik wil op deze nieuwjaarsdag geen azijnpreek houden. Want ik ben echt heel blij en dankbaar van hoe het gaat in onze diensten. Ik ben echt heel dankbaar dat we weer met zoveel mensen naar de kerk mogen en dat we dat ook willen. En dat er zo intens wordt meegeluisterd via de livestream. Dat is geweldig. Maar goed, toch wil ik het met jullie hebben over die vraag, waarom zou je eigenlijk naar de kerk gaan? Als iets stimulans voor verder gesprek. En ik wil dat doen aan de hand van Psalm 122. Een pelgrimslied. Letterlijk een lied van het opgaan. In de Hebreeuwse taal is dat genoeg als je zegt, nou, we gaan op. Dan weet iedereen, oh, je bedoelt, we gaan naar Jeruzalem. Want Jeruzalem, de berg Sion, daar gaan we naartoe. We gaan op. Dat is het huis van de Heer, daar kun je God ontmoeten. Nou, dat kunnen we ons een beetje voorstellen. We stellen ons voor, een Israëliet ergens in een van de gebieden van de stammen van Israël. Die laat wat spullen op haar ezeltje, gaat op reis en ze is dagenlang onderweg. En onderweg komt ze steeds meer pelgrims tegen. Ze vormen groepjes. En dan uiteindelijk komen ze in Juda en dan zien ze daar in de verte de berg. Die prachtige stad. Waar ze in hun dagelijks leven waarschijnlijk niet verder komen dan de stoffige straten van hun eigen dorpje. Zien ze nu die prachtige stad met paleizen, met de tempel, met goud. En dan bedenk je weer hoe blij je was op het moment dat ze in het dorp waar je woont zeiden, kom op, het is tijd om te gaan, het is weer bijna een van de feesten, laten we gaan. Laten we gaan naar Sion om daar te offeren, om daar de zegen te ontvangen, om daar samen te zingen. Geweldig. En als ze daar dan is, in de poorten van Jeruzalem, dan doet ze als het ware vanzelf mee. Want ze staat daar in de poorten en in de binnenpleinen en er wordt gezongen en geklapt en gedanst. Yes, het is fijn om hier te zijn. We zijn weer in Jeruzalem. Het is echt fijn om hier te zijn. Maar wij kunnen ons daar misschien ook iets bij voorstellen. Misschien wel omdat je het fijn vindt om naar de kerk te gaan. Misschien weet je nog wel hoe het voelde toen we ergens in het voorjaar eindelijk weer gewoon naar de kerk konden. En ook zonder beperking konden zingen. Yes, eindelijk. Wat hebben we dat gemist? We kunnen ons iets voorstellen bij de blijdschap van de dichter van Psalm 122. Dan moet ik er wel bij zeggen. We kunnen niet alles letterlijk overzetten van die psalm en van Jeruzalem naar de kerk. Je kunt sowieso niet alles wat over Israël en Jeruzalem gezegd wordt zomaar doorvertalen naar de kerk. Bijvoorbeeld omdat de Hebreeënbrief ons leert om bij Jeruzalem vooral omhoog te kijken. Naar het Jeruzalem dat boven is. Het hemelse Jeruzalem. De stad van God. Dus als we vandaag als christenen Psalm 122 lezen, dan en het enthousiasme horen van yes, we gaan naar Jeruzalem, dan mogen we dat in de eerste plaats betrekken op het vooruitzicht dat wij hebben dat Jeruzalem naar ons toe komt, dat Gods stad naar de aarde komt. En dat we nu het jaar 2023 zijn begonnen, betekent dat we weer een beetje dichterbij zijn, tenminste in onze menselijke beleving dan, dat we bedenken, het is het jaar van onze Heer 2023. En dat betekent dat die stad er een stukje dichterbij is. Of dat wij een stukje dichter bij de stad zijn. En daar mogen we elkaar dan mee bemoedigen. Yes, we gaan naar Jeruzalem, we gaan naar God toe. Wat zal dat geweldig zijn. Geen pijn meer, geen lijden, geen vragen, geen zonde. Dus we kijken, net als die pelgrims, letterlijk omhoog. Naar het hemelse Jeruzalem. Dat gezegd zijn, ik wil toch wat parallellen trekken tussen dat opgaan van die pelgrim naar Jeruzalem en ons opgaan naar het huis van God, zoals wij dat beleven. Niet de stenen, maar de gemeenschap. Waarom zou ik naar de kerk gaan? Vers 4 zegt, we gaan naar Jeruzalem, want daar komen de stammen van de Heer samen. De stammen van de Heer, dat is een bijzondere, een beetje een plechtige uitdrukking. De stammen van de Heer, dan moet je denken aan het verbond. Dan moet je denken aan de dagen van Mozes. Aan de wetten van Mozes. Waar dan benadrukt wordt, 12 stammen, Jullie vormen samen een eenheid en jullie moeten echt samen die eenheid zoeken op de plaats die God zal uitkiezen, Jeruzalem. In de praktijk liep die eenheid van Israël ongeveer net zo soepel als de samenwerking van de lidstaten van de EU. Niet dus. Want je leest in het Oude Testament over wantrouwen, over conflicten, over zelfs over geweld tussen die stammen. Maar in Jeruzalem, de stad van de vrede, daar ben je echt één. Daar mag je ervaren hoe groot die verschillen ook zijn tussen iemand uit Benjamin en uit Naftali. We zijn samen het ene volk van de Heer. Dat betekent dat voor die pelgrim het opgaan naar Jeruzalem niet in de eerste plaats iets is wat je voor jezelf doet, maar wat je doet voor het samen. We zijn hier samen één. Eén volk, één Heer. En daarom komt aan het eind van de psalm ook komen de broers en zussen en de familie ook in beeld. Hè? Dan die grotere familie van het volk. Vers 8. Om mijn verwanten en vrienden, vanwege mijn familie en mijn vrienden, zeg ik vrede voor jou, Jeruzalem. Door naar het huis van God te gaan, krijg je je broer, je zus weer beter in het oog. Hé, ja, jij hoort er ook bij. We zijn samen één. We zijn samen dat ene volk van God. En dan ga je ook het belang, het goede voor die ander zoeken. Het belang van die ander dienen. Het is echt een enorm voorrecht dus dat we bij elkaar mogen komen. Dat beseffen we weer als we samenkomen. Ik hoorde een tijdje terug het verhaal van iemand die in Noord-Korea was geweest voor Open Doors. Het land waar het moeilijkste is om te geloven. En die bezoeker uit Europa, die ontmoette daar in diepste geheim een christen die nog nooit een andere christen had ontmoet en nog nooit avondmaal had kunnen vieren. Omdat hij niemand had om samen mee avondmaal te vieren. Dus hebben ze daar in het diepste geheim in Noord-Korea ergens avondmaal gevierd met z'n tweeën. Als je dat hoort, dan besef je weer, oh, wat een voorrecht is het. Dat je gewoon naar de kerk mag gaan. Wauw. Het is een voorrecht dat we elkaar mogen ontmoeten. Dat we elkaar in de ogen kunnen kijken. En natuurlijk, dat kan ook digitaal. Hè? Een deel van ons leven, van onze contacten, is tegenwoordig digitaal. Ons leven is gewoon anders geworden. Het heeft enorme kansen. Ik denk aan de enorme uitbreiding van evangelisatie op internet. Het wordt echt enorm. Dus het is ook een enorme rijkdom dat dat ontmoeten van elkaar, het samen opgaan, ook op andere manieren kan tegenwoordig. En toch is het wel goed om te bedenken dat beperkt is. Het is maar een stukje van de werkelijkheid. En het heeft ook nadelen. Bijvoorbeeld dat in het hele digitale gebeuren, wat heel erg om beelden draait, je al snel denkt dat het moet perfect zijn. Het moet er goed uitzien, perfect uitzien en ook perfect aansluiten bij mij. Ik merk dat bij mezelf, als ik eens een vrije zondag heb, dan wil ik ook wel eens gewoon thuis blijven en dan zoek ik een dienst op. En dan merk ik ook een soort onrust bij mezelf, misschien ligt het aan mij hoor, maar ik denk van ja, ik moet toch eigenlijk wel de mooiste liturgie hebben en de meest uitdagende en verfrissende preek en ook de mooiste uitstraling. Dan zit je altijd te zoeken van waar moet ik dan aansluiten. Dat is denk ik ook de keerzijde van het hele digitale gebeuren. En positief gezien, het is echt een zegen om elkaar te ontmoeten. Want als we elkaar ontmoeten als gewone, echte mensen, dan zie je ook makkelijker. We zijn gewoon mensen. We zijn prachtige mensen, maar soms ook enorme prutsers. En op die manier zijn we gemeente. Als een stelletje prachtige prutsers. En ik denk dat dat ook veel te maken heeft met Kerst. God werd mens. Dat noemen we incarnatie. God kwam in het vlees, gewoon in ons menselijke bestaan. God wil ons ontmoeten als prachtige prutsers in deze wereld en in ons midden zijn. En zo mogen wij elkaar ontmoeten als echte mensen. Dat is een zegen en een voorrecht als dat kan. Dat is het eerste. Ik kreeg net al te horen dat ik niet te lang moest spreken, want iedereen is moe. Het is nieuwjaarsdag, ik heb een korte nacht gehad, dus ik ga snel verder naar de volgende. We hebben nog twee punten, maar die zijn wat korter. Waarom zou ik naar de kerk gaan? We hebben de plicht om te prijzen. Vers 4b zegt, de stammen van Israël komen samen om Israëls plicht te vervullen, om de naam van de Heer te prijzen. Daarin hoor ik in de eerste plaats dat het dus gaat om God. Niet om mij alleen, zelfs niet alleen maar om wat wij met elkaar delen, maar het gaat om Hem. En dat hebben we ook wel gemerkt. Vorig jaar, de jaren daarvoor. Een preek beluisteren gaat eigenlijk prima thuis. Misschien nog wel fijner dan in de kerk waar mensen zitten te wiebelen en te kuchen. Maar God prijzen, dat blijft toch een beetje lastig. Als je in je eentje of met een paar mensen in de huiskamer zit, het is een beetje ongemakkelijk en het zingt niet lekker. Dus we komen samen om God te prijzen. En Psalm 122 zegt dat is zelfs een plicht. En zoals dat in de wetten van Mozes staat, Exodus 23, het volk moest gewoon een paar keer per jaar, drie keer per jaar naar Jeruzalem gaan om te offeren en te prijzen. Als ik dat soort dingen hoor, het is een plicht, dan gaat het bij mij wel een beetje jeuken. Want als ik dingen moet, dan heb ik soms de neiging om dan te denken, ja, bekijk het. Word ik een beetje dwarsig. Maar die kant zit er natuurlijk ook wel gewoon aan. We hebben de plicht om samen te komen. Het is in het Nieuwe Testament wel een beetje anders. Maar toch, ik had net al over die Hebreeënbrief. De schrijver aan de Hebreeënbrief zegt in hoofdstuk 10... in plaats van weg te blijven van de samenkomsten, moeten jullie elkaar juist bemoedigen. En dat des te meer naarmate je de dag van Jezus ziet naderen. Dus je moet elkaar juist wel opzoeken om elkaar te bemoedigen. Er zit ook iets in van, dat is niet vrijblijvend. Sommige dingen moeten we doen, ook als we misschien geen zin hebben. Of we er tegenop zien. En dus is het goed dat we elkaar bemoedigen vandaag. Kom op, laten we gaan. Mooi is dat, hè? We kunnen naar de kerk en laten we dat ook doen. Samen God prijzen, want daarvoor zijn we geroepen. Kom mee. De plicht om te prijzen. De derde en laatste. En dat is misschien wel de belangrijkste. Dat die pelgrim in vers 5 zegt, ik ga naar Jeruzalem, want daar zetelt het gericht. Daar troont het huis van David. Jeruzalem is de plek van de rechtspraak. Nou, waarom zou je daar blij van worden? Waarom zou je die lange reis maken van een week om naar een rechtbank te gaan? Op zich, als je een probleem had, als je een conflict had met de buurman over de heg, dan hoefde je helemaal niet naar Jeruzalem. Dan kon je gewoon in je eigen dorp bij de priester of bij de oudste terecht. Dus als het hier gaat over Jeruzalem als de stad van het recht, dan gaat het niet over van, ik wil eventjes iets bespreken met de rechter. Jeruzalem als de plek van het recht betekent dat je daar kunt ervaren dat God de dingen in deze wereld weer recht gaat zetten. De troon van David, die daar staat, is een herinnering aan dat God de echte koning is. En dat er een moment komt dat God in deze wereld de dingen echt recht gaat zetten en het kwaad weg gaat doen. Die bommen op Oekraïne, al dat vernederen en misbruiken wat er gebeurt op de wereld. God gaat de dingen op een dag recht zetten. De troon van David die er staat, die herinnert je eraan. En dat kun je bedenken en een beetje voelen als je daar rondloopt in Jeruzalem voor die pelgrim. En je kunt er ook voelen de vrede van God. Je komt vanuit je gewone leven met een heleboel onvrede. Misschien ook wel het besef van je eigen fouten en je tekorten. Maar daar in Jeruzalem worden offers gebracht. Daar vloeit het bloed en je weet niet precies hoe het werkt, maar je weet wel dat God heeft gezegd, door dat bloed dat daar vloeit, mag ik weten, het is echt goed. Ik mag vrede ervaren. Jeruzalem, daar wil je graag zijn. Want daar mag je Gods recht en vrede ervaren. Hoe God het leven echt bedoelt, hoe het zal zijn. Midden in een leven vol fouten en gebreken. Nou, wij hebben niet zo'n gebouw, maar we hebben wel Jezus. Onze koning. En onze priester die voor ons het recht en de vrede van God dichtbij brengt. En hem mogen we ontmoeten. Dat kan gewoon op elke plek. Dat kan als je wandelt op de hei. Dat kan als je in je slaapkamer bent. Of waar dan ook. Maar heel in het bijzonder mogen we hem ontmoeten en zijn heil een beetje voelen en ervaren en vieren als we als christenen samenkomen. Door samen te zingen over hem. Door samen doop en avondmaal te vieren. Door samen na te denken over de woorden van God. Door samen te bidden. Goed, hoog tijd om af te sluiten. Ik heb een aantal dingen naar voren gebracht vanuit Psalm 122... die iets kunnen zeggen, denk ik, over waarom ga je naar de kerk? Daarmee heb ik nog helemaal niets gezegd over welke vorm dat dan heeft. We hebben in de coronatijd heel vaak gezegd, nou, kerk ben je ook in de huizen. En al die dingen die ik net naar voren heb gebracht, die zouden net zo goed kunnen gaan over wat je met 10 mensen in een huiskamer beleeft. En het is helemaal niet gezegd dat we per se met 200 mensen op zondagochtend in een zaal moeten zitten. Het zit hem niet in de vorm, niet in de aantallen. Wat ik hoop is dat we aan de hand van Psalm 122 het komende jaar een beetje op elkaar zullen letten. Op degenen die niet meer naar de kerk kunnen. Of voor de mensen die nog steeds een enorme drempel ervaren bij de kerk. Misschien kunnen we dat gewoon met ons meenemen als een soort goed voornemen. Goede voornemens voor een heel jaar vind ik een beetje groot, maar voor deze week. Misschien kun je eens iemand bellen of appen. Niet om te controleren, maar gewoon om mee te leven. Joh, hoe is het met je? Beste wensen. En ja, we hadden het zondag over waarom ga je naar de kerk? En nou, dit heb ik ervan geleerd. Zoiets. Dus let op elkaar. En ik hoop vooral dat we de blijdschap en het enthousiasme van Psalm 122 met ons meenemen. Yes, wat is het toch fijn om naar Gods huis te gaan. En hem te ontmoeten en elkaar te ontmoeten. Amen. We zingen van die psalm uit de nieuwe psalmberijming vers 1 en 3. Thank you.
Na afloop van de dienst bent u van harte welkom bij dominee Timmerman of bij mij voor vragen, opmerkingen of voor informatie over onze gemeente. En dat kan ook digitaal. Iedereen is ook van harte uitgenodigd om na de dienst koffie te mogen drinken, te komen drinken in de zaal hiernaast. Ik heb de volgende mededelingen. De collecte van deze zondag is voor Stichting De Hoop. De bloemen gaan vanmorgen als groet en bemoediging van de gemeente naar Cor en Truus Mulder. Sinds korte tijd woont Cor niet meer thuis, maar aan de Vakkerlaan naast het Pieter Ijfhuis. We verwelkomen vandaag een gezin dat als vaste gast al een tijdje meedraait in de gemeente. Het gaat om Albert en Majoke Mollema en hun kinderen Florian en Veerle. Zoals jullie in de nieuwsbrief hebben kunnen lezen, zijn en blijven ze lid van de Emmanuelkerk in Veldhoven. Ze bezoeken eens per maand onze dienst en graag willen we hen vandaag daarom welkom heten in ons midden. Jullie zitten daar, ik denk dat de dochters... Ik denk dat de kinderen hierachter zijn. Welkom in ons midden en we wensen jullie een fijne en gezegende tijd, zowel hier als in Veldhoven.
We gaan straks bidden, onder andere voor zuster Mar van Gemert, die in het ziekenhuis werd opgenomen deze week. Ze heeft een herseninfarct gehad en daarbij is het een val gekomen. Dat is een hele consternatie. Maar ik hoorde dat het wel alweer een beetje beter gaat. En ze zijn op zoek naar een plek in een revalidatiecentrum. Dus we mogen bidden om herstel, danken voor bescherming en Gods vrede en nabijheid voor haar. Laten we samen danken en bidden. Heere God in de hemel, we danken u voor Jeruzalem, voor die bijzondere stad die u uitgekozen heeft lang geleden om op deze wereld een aanwijzer te zijn, een richtingwijzer voor het leven zoals u het bedoelt. Dat er vrede is en niet alleen maar vrede doordat de kanonnen zwijgen, maar die diepe vrede die er was aan het begin, dat het werkelijk goed is. Goed binnenin je, dat je je als mens oké kunt voelen en weet dat het goed is. Goed in de relaties met elkaar, met een partner, met familie, tussen volken. Vrede dat het goed is met u. Dat we niet hoeven weg te kruipen zoals Adam en Eva. Maar weer met vrijheid en vrijmoedigheid u mogen ontmoeten. Die volle vrede, die missen wij. Maar in Jeruzalem heeft u laten zien dat u die vrede weer geeft. Doordat Jezus daar kwam en uw waarheid verkondigde en daar buiten de stadspoorten het offer bracht van zijn eigen leven. Hij is onze vrede. En we bidden u zo, Heer, dat die vrede dichterbij mag komen. Als Jezus opnieuw komt en tot die tijd, ook in deze oude wereld, dat uw vrede dichterbij komt. Geef vrede alstublieft, Heer, doordat uw evangelie klinkt, ook tegenwoordig via internet kan dat heel goed. Moet u dat ook zegenen? Dat mensen daardoor vrede vinden met u, met anderen en in zichzelf. Moet u vrede geven, Heer, voor het klimaat. Want uw schepping zucht zo. En dan gaat zoveel kapot. Geef vrede alstublieft, Heer. Geef vrede voor de volken. Voor zoveel mensen die moeten lijden. Voor onze broers en zussen in Noord-Korea. Voor de Jezidis in het Midden-Oosten. En voor het volk van Jemen. En al die andere volken die zuchten onder geweld. Heer, ontfermt u zich. Geef vrede alstublieft. Geef vrede alstublieft voor al die mensen, ook in ons eigen land, die gebukt gaan onder psychische moeite. Die geen vreugde kunnen ervaren of vaak bang zijn. Heer, ontfermt u zich en geef vrede alstublieft. Wilt u uw vrede en nabijheid geven voor mensen in de kring van onze eigen gemeente die te maken hebben met ziekte, lichamelijk, geestelijk, met de gevolgen van het ouder worden en dementie. Voor diegenen, Heer, die als partners van elkaar gescheiden moeten leven. En het verdriet dat dat met zich meebrengt. Wilt u dichtbij zijn en uw vrede geven. En vanochtend noemen we u de naam van Marvin Gemert. Heer, wat een schrik dat ze een herseninfarct heeft gehad en gevallen is en het ziekenhuis moest. Dank u wel voor de hulp die er was. Dank u wel dat het nu alweer een beetje beter gaat. Wilt u verder ook heel dichtbij haar zijn en het herstel zegenen. Wees met Gerrit en zijn gezin. Wees bij Cor en Truus die straks de bloemen krijgen. Hier, wees zij nabij alstublieft. Heer, we bidden u voor de gemeente. Maar in de eerste plaats willen we u danken dat we gemeente mogen zijn. Hier in de kerk, in de huizen. Wat zijn we rijk gezegend, Heer. Dat we samen uw gemeente mogen zijn en mogen proeven. Mogen ervaren, stukje bij beetje, wie u bent. De God van vrede en recht. Dank u voor al die keren dat we kunnen denken, yes, we kunnen weer naar de kerk. Of yes, we kunnen de livestream weer aanzetten. Dank u wel daarvoor. En we bidden u, Heer, dat u ons in het komende jaar als gemeente bij elkaar wilt bewaren. Dat we dicht bij u mogen zijn en nog dichter bij u mogen komen. Dat we mogen groeien in geloof, in hoop, in liefde. In het samen bidden, samen zoeken, samen getuigen. Mogen we groeien, Heer, in bewogenheid met elkaar, in bewogenheid met de wereld. Ja, wilt u zo verder gaan in ons midden? Zegen onze jongeren dat ze in 2023 ook mogen ontdekken, of nog meer mogen ontdekken, dat u ook nu de levende God bent. En dat er echt niet zo goed is als een leven heel dicht bij u. Wilt u zijn bij dominee Tinko en zijn gezin? Wilt u in het nieuwe jaar nieuwe moed en nieuwe energie geven? Heer, we bidden u voor onze broers en zussen in de Rooms-Katholieke Kerk. Ze hebben dit weekend in Benedictus de 16e een herder en leraar verloren. Heer, en we danken u voor wat deze broeder heeft onderwezen in zijn leven. Het was echt zijn passie om de kerk bij Christus te bewaren en uit te dragen dat het vooral om Jezus moet gaan in de kerk. En dat onderwijs dat klinkt nog steeds via zijn woorden, ook die opgeschreven zijn in boeken. En mogen we dat ook als Nederlands Gereformeerde Kerk met ons meenemen. En we bidden u, Heer, om uw troost en nabijheid voor onze broers en zussen in de Rooms-Katholieke Kerk en in zoveel andere kerken en gemeentes op deze wereld. Dank u wel dat u, Jezus Christus, onze grote herder en leraar bent. En dat u ons één maakt. Heer, we willen u vragen dat u naar ons wilt luisteren, naar de dingen die we in de stilte van dit moment tegen u mogen zeggen. Wij danken en prijzen u. In Jezus' naam. Amen. nog onze gaven geven voor Stichting De Hoop. Daarna is ons laatste lied, Grote God, wij loven uw gezang 444. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap die de Geest ons geeft, zij en blijven met jullie allen.